geliefde gemeente. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 10. En ik lees u daaruit voor de versen 36 en 37. Lucas 10, de versen 36 en 37, daar spreekt het woord van de Heer. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover. Wie is mijn naaste? Daar wilden we met Gods hulp iets over zeggen deze morgen. Een hele bekende gelijkenis, als je het zo noemen wilt, die de Heer Jezus heeft verteld. Waar de kinderen al jong mee geconfronteerd worden, de gelijkenis, het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. De tijd van zijn opneming, de tijd van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn kruisiging nadert. Daarom is hij als reizende naar Jeruzalem, opdat alles volbracht zou worden wat van hem geschreven staat. Er is wel het een en ander gebeurd. Hij is onder andere door het land of de provincie, de landstreek Samaria gekomen. En daar wilden de discipelen hem herberg bereiden, dat ze daar konden overnachten. Maar die mensen, die wilden daar niets van weten, want ze merkten wel dat hij op weg was naar Jeruzalem. En aangezien de Samaritanen weinig van Jeruzalem willen weten, omdat ze hun eigen godsdienst, hun eigen tempel gehad hebben, toen was die al verwoest, hun eigen heilige berg, daarom weigeren ze de Heer Jezus in Samaria te ontvangen. En Johannes en Jacobus, twee zonen des donders worden ze genoemd, omdat ze zo scherp waren. Die hebben nog gezegd tegen de Heer Jezus, vindt u het goed, dan bidden wij vuur van de hemel, net als Elia deed. En dan zullen al die Samaritanen verteerd worden. Maar Jezus heeft gezegd, jullie weten niet van hoedanige geest je bent. Daar ben ik niet toe in de wereld gekomen om te vernietigen, om te verderven, om af te snijden, maar om te behouden. En ze zijn weer verder gegaan. Allerlei dingen zijn er gebeurd. Maar één ding is zeker. Dat hij zegt in ditzelfde hoofdstuk 10, waarvan de barmhartige Samaritaan gesproken wordt, ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd, verlangd te zien hetgeen jullie zien. En te horen hetgeen jullie horen. En ze hebben het niet gehoord. Het verlangen is er geweest, van even daarvoor, om te zien en te horen die wonderbare dingen van het Koninkrijk Gods, dat gekomen is en komende is. En de discipelen, die mogen zien en die mogen horen. En dan opeens staat daar die wetgeleerde. Dat is een man die heeft verstand van de wet. Die maakt een speciale studie over van de wet. Daarbij moet je niet uitsluitend denken aan de 10 geboden, maar hij bestudeert in zonderheid de boeken van Mozes, het 5-delige boek. De Heilige Geest zegt, ziet, met andere woorden, kijk er eens naar, let eens goed op. Dominee, luisteraar, ouderlingen, diakenen, kinderen, let eens goed op, kijk eens. Daar opeens, daar staat zo'n man, zo'n geleerde man, die een speciale studie heeft gemaakt en die zich daar druk mee bezighoudt met het woord van God, met de onderwijzing, met de Torah, die staat daar opeens voor de Heer Jezus. Wat komt hij doen? Nou, hij komt niet om hem nederig te voet te vallen en om van hem, van Jezus, de wegen te leren. In zo'n zielsgesteldheid is hij niet. Nou ja, dat zijn wij ook niet. Nee. Maar wanneer is een mens dat? De Heere doet dat. Die trouwe God, maar anders hebben wij vreselijk veel verbeelding over geleerdheid en over dit en over dat, maar om nou van hem zijn wegen te leren, dat groeit niet op die akker van een mens. Dus je moet nou niet direct gelijk, je mag wel kritisch over die wetgeleerden spreken en denken en denken, nou, nee, dat zit mij niet zo, maar je moet er altijd bij bedenken, ik. Wij. Maar vooral ik. Anders dan, ja, daar schieten we het doel voorbij. En die zekere wetgeleerde die stond op. Dat is ook niet zo leuk. Nou ja, niet zo leuk, je moet er niet al te veel aan verbinden. Maar in het hele verband gezien, dan zeg je, hij stond op hem verzoekende. Er is een ogenblik gekomen dat hij wilde nou ook eens haring of kuit hebben. Hij wil nou al eens weten hoe het erbij staat. Hij wil de Heer Jezus ergens, die man uit Galilea, uit Nazareth, die denkt dat hij ergens verstand van heeft, maar hij is toch geen wetgeleerde. Hij is toch geen schriftgeleerde. Hij heeft toch niet op de opleiding gezeten. Hij is toch niet een echte Godgeleerde, die Jezus van Nazareth. Wat drommel. Dat daar de mensen zo'n druk over maken. Dat daar de mensen achteraan lopen. Hij gaat hem verzoeken. Dat wil zeggen, hij zal proberen vast te praten. Hij zal hem proberen te verstrikken. Een soort strikvraag. Dat is niet goed. Nee, want datzelfde woord, dat lees je ook. Toen de Heer Jezus pas gedoopt werd, toen werd hij door de geest gedreven in de woestijn om door de duivel verzocht te worden 40 dagen lang. Het is iets duivels verzoeken. Het is een ander onderuit willen halen. Een ander te schande maken. En dan zelf op je borst slaan. Dat heb ik nou gedaan. En dan als afloop zeggen tot meerdere glorie van je eigen. Nou trek het je nou maar niet zo aan hoor. Ach. Ik heb dat wel even gedaan, maar dat was alleen maar even. Om je te laten voelen dit en dat maar. Dan ga ik nog als een hele goede man verder. Heb ik een ander in de goot gedouwd, weet je wel. En ik heb een ander even rood en wit laten worden en dan... niet zo aantrekken. Dus voel je, er zit iets duivels, iets van de hel in. Is het ook dat God gezegd heeft, je mag overal van eten. Je mag nergens van eten, behalve van die ene boom uit. Heb ik dat goed gehoord, dat God zo is? Ja, het begint te verzoeken. Nou, dus dat pleit niet voor die wetgeleerden, dat pleit ook niet voor ons. Want wat bedoelen wij daar dan mee? Met dat verzoeken. Met dat strikvragen doen. Met, noem maar op, wat bedoelen we daar dan mee? Bedoelen we daar nou echt mee het welzijn? De glorie van de Heere God? En het heil van de naaste? Wel nee, dat bedoelen we niet. We bedoelen daar onze eigen schranderheid mee. En dat we zo adrem zijn en dat we zo slim zijn en dat we zo goed inzicht hebben enzovoort, dat bedoelen we ermee. En tegelijkertijd kunnen we dat weer gebruiken om een ander een douw te geven. Hij laat het natuurlijk niet zo gauw merken. Hij zegt meester. In zijn hart denkt hij meester. Hij denkt dat hij een meester is, maar hij is het niet. Meester, wat doen dan zal ik het eeuwige leven beërven? Heel bekende vraag. Een bekend onderwerp in die tijd. Want daar ging het om. Het eeuwige leven, dat houdt verband met de Messias. De Messias die brengt het eeuwige leven. De Messias die zal regeren tot in alle eeuwigheid. Kennelijk wist men in die dagen dus heus wel van het eeuwige leven. Dat er een eeuwig leven was en is. Wat zonde zal ik dat eeuwige leven beërven. Maar dat kun je toch moeilijk een strik vragen. Is dat nou een verzoek? Nou, dat zit zo. Kijk. Iedereen wist dat er in de wet geschreven staat: doe dat en gij zult leven. Dat was heel raar. Dat staat er. De mens die deze dingen doet, die zal daardoor leven. Dat staat er. En toch waren ze niet helemaal gerust. Ze waren niet helemaal gerust. Daarom hadden die wetgeleerden nog veel meer dingetjes aan de orde gesteld dan dat er eigenlijk in de wet geschreven staat. En toch bleven ze een beetje zoek. He, dat er nou eens iemand zou zeggen, ja, maar kijk, dat is niet alles. He, om er echt zeker van te zijn dat je eeuwig leven hebt, dat je deel hebt aan de heerlijkheid van de Messias, kijk, dan moet je nog eens dat doen. Staat al niet zo in de Bijbel, maar ja, de Bijbel, natuurlijk, de Bijbel is goed en daar hebben we alle achting voor, maar kijk, de ingewijde, die moet weten dat hij dat en dat doen moet. Als Jezus nou eens zou zeggen: ja jongen, dat staat niet in de Bijbel wat je moet doen om het eeuwige leven te beërven. Dat staat niet in de heilige wet, dat zal ik je nou eens vertellen. Dan kan hij zeggen: oh, dus de Bijbel is niet genoeg. De boeken van Mozes, daar ontbreekt nog wat aan. Oh. Als hij alleen maar zegt wat er in de Bijbel staat, als hij die kant uitgaat, nou ja, dan zeg ik niks nieuws, want dat weten de jongens op de catechisatie ook al. De eerste tafel en de tweede tafel. God liefhebben boven alles en daarnaast. Er is nog wat. Het kan zijn dat hij toch, al is hij een verzoeker en al gebruikt de duivelen om de Heer Jezus te verzoeken. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij zelf in zijn hart ook wel eens twijfelt. Dat hij zelf, ja, heb ik nou God echt lief boven alles? Boven alles. En heb ik nou daarnaast de lief zoals God dat wil? Is dat nou echt zo? Ja, zoveel mogelijk. Maar ja. Je zou zeggen, man, man, man. Het is geen kleinigheid waar je mee bezig bent. Man. Besef toch eens. Ja, ik ook. En jullie ook. Besef toch eens dat van dat antwoord daar hangt alles van af. Eeuwig leven beërven. Toen waren de mensen onrustig en nu zijn de mensen nog onrustig. Vrouwen, kijk, eeuwig leven. Hoe weet je dat dan? Maar de Heer Jezus, die trapt nooit ergens in. De Heer Jezus is zo eerlijk en oprecht zoals er nog nooit een mens geweest is. De Heer Jezus weet wel dat die wetgeleerde, al is die dan een zogenaamde Godgeleerde, nou, dat het er niet zo best met hem mee staat. Dat weet Jezus wel. Jezus weet dat als er niet wat anders gebeurt, dan verdwijnt hij voor eeuwig van het toneel. Deze man. Die man die komt daar als een soort schoolmeester en zegt: zegt u me nou eens, met een heel simpele vraag, maar met een diepe achtergrond. Maar Jezus laat zich daar niet voor spannen. Het is alsof hij direct de rollen omdraaien. ja, dat geleerde. Ja, mensen, kind, dominee, ouderling, die jaren geleden, wie je al bent. Houd er rekening mee, de rollen worden omgedraaid. Daar kom je niet zo makkelijk tussenuit. Want hij zegt tot hem. Niet als een jongen die zegt, oh ja, daar zal ik eens even op zijn. Die vraag, of dat antwoord. Hij zegt tot hem, terwijl hij me recht aankijkt. Wat is in de wet geschreven? Je hebt een wet geleerd. Die wetgeleerde die nam het initiatief. Die zou wel eens even. En nou draait Jezus het om. Hij gaat zeggen. Hij gaat vragen. Wat is in de wet geschreven? Hoe lees jij eigenlijk de wet, vriend? Ja, dat is een vraag. Hoe lees je? Niet alleen wat lees je er. Hoe lees jij de wet? Als geïnteresseerde. Als een man die opeens zegt, hé, hey, heb ik er nooit, nooit erg in gehad. Daar staat een punt, daar staat een komma. Tjoe, hier. Hou een artikel schrijven. In Theologia Reformata. Hoe lees je de wet? Hoe lezen wij? Ja. Maar ja, goed, hij sprong heen. Gaat je zo gauw te vangen, ja. En hij antwoordde zijde. Gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw krachten, uit geheel uw verstand en uw naast als uzelf. Hij geeft een korte samenvatting. Dat is ergens mooi. Tenminste, ik vind het wel mooi. Want juist de wetgeleerden, daar zei Jezus van, te vergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Ze hadden honderden en nog eens honderden bijgebordjes gemaakt. Bijgewogen. Eromheen. Maar hij, deze man, die heeft het over de hoofdsom. Nou, vanmiddag nog iets over hopen te horen. Over de hoofdsom van de heilige wens. Hij zegt, nou ja, kort samengevat. Meester, ja, daar komt het op neer. God liefhebben. Met je hele zijn, met je hele wezen, met je gevoel, met je verstand, met je inzicht, met je zielenkrachten, met je geest, met heel je uitingsleven, je innerlijk en je uiterlijk leven. God liefhebben boven alles. En daarnaast was jezelf. Jezus kijkt hem aan en zegt, goed, dat heb je goed gezegd. Dat heb je recht gesproken. Doe dat. En je zult leven. Heer, laat het woordje eeuwig er maar af. Doe dat en gij zult eeuwig leven. Nee. De Heer plaatst het concreet in het nu. Doe dat. Dan leef je. Dan leef jij, man. Als jij vandaag God lief hebt, boven alles. En je naast van jezelf. Dat is leven. Leef. Staat toch ook in de boeken van Mozes. Deze geboden. Het is uw leven. Ja, ja. Het wordt ernstiger. Het wordt ernstiger. Even, hij voelt zich een klein beetje nauw gedreven, de wetgeleerde. Hij. Ik denk, ja. Ja. Maar. Ja, hij wil zichzelf rechtvaardigen. Hij wil zichzelf gelijk geven. Misschien dat hij in zijn hart een indruk heeft even van... Ja, God lief heb, ja, ik heb God lief, ja, ik heb God lief, hoor. God heb ik lief, want die getrouwen is. Ja, misschien heeft hij pas iets aan de hand gehad met de buurman of zo. Of met een ander, en is die niet zo erg lief geweest? Ja, hij wil zichzelf op zijn been houden. Jezus is niet in zijn verzoeking ingegaan. Dat hij zou gezegd hebben, oh, die letters, dat is maar voor domme mensen. Die letters nodig hebben, man, maar ik zou ze anders zeggen. Als jij nou, je moet tussen de regels doorwezen, je moet achter de regels wezen. Als jij nou zus en zo, hè, nou, heb dan dat hij kunnen zeggen. Nou heb ik hem door. Nou heb ik hem. Nou Jezus echter die oude trouwe wet weer ophaalt en zegt, hoe lees je dat? Dat weet je toch wel zeker? Jij bent toch ook opgeleerd, hè? Nou, ja, nou denkt hij, waar komen we nou terecht? Het lijkt wel of bijna al zijn kruid geschoten is. Wacht. Wacht, ik laat me zomaar niet het zwijgen opleggen. Ik laat me zomaar niet in de hoek dringen. Wie is mijn naast? Dat moet u me nou eens vertellen. Wie is mijn naaste? Ja, de kinderen zeggen vaak, alle mensen, zeggen wij ook wel eens, iedereen. Maar ja, goed, dat is toch maar erg een beetje makkelijk gezegd, iedereen. Iedereen. Nee, de Heer Jezus die gaat, die blijft veel dichter bij huis. Die zegt niet iedereen. Die komt heel dichtbij. Nou zeiden de mensen, de wetgeleerden, die zeiden, er staat geschreven, gij zult uw naaste lief hebben. En, dat heb je nou met mensen die altijd met de letters zitten te spelen, weet je wel. Een soort filosoof bijna. En uw vijand zult gehaten. Dat is toch logisch? Als er staat, uw naaste lief hebben. Daar zit daar toch ook in verborgen. Uw vijand zult gehaten. Ja, 3 is 5. Als er 3 zijn, zijn er 2. Als je 2 en 3 optelt, dan heb je 5. Een bepaalde manier van redeneren. Wie is mijn naaste? Je naaste liever. Goed, dan ben ik, ja natuurlijk, maar wie is die naaste nou? Weet je hoe ze dachten? Ze dachten, de naaste dat is de man die hetzelfde geloof heeft als ik. Die op hetzelfde niveau staat als ik. Die behoort bij het uitverkoren volk van God. Dat is je naaste. Zo dacht het volk. De wetgeleerden, die hadden het nog een beetje krapper gemaakt. Die hadden gezegd, je echte naaste, dat zijn wij mannenbroeders. Wij mannenbroeders, wij zijn de naaste. Want die scharen, die gewone mensen, dat zijn vervloekte mensen, die weten niet eens wat er in de wet staat. Daar komen ze er ineens aan toe. Gewone volk zei, de vreemdelingen die hier wonen, niet voor een jaartje, maar die echt hier wonen, dat zijn ook onze naasten. Nou, de wetgeleerden zeiden, nou, niet te hard, niet te hard, niet te hard. Want, dan moeten ze toch eruit laten lopen, proselyet worden. Bij ons Joodse geloof en bij ons Joodse volk zich laten inleiden. Dan ben je ook, ja, daarna ook een naaste. Ja, je kunt zeggen, nou, ik vind het maar raar geredeneerd. Ja, maar zo was men daarmee bezig. Om de zaken Dan dat je weet waar je aan toe bent. Mensen willen altijd weten, waar ben ik aan toe? Wat mag ik doen en wat mag ik niet doen? Wat kan net er nog bij door en wat kan er niet bij door? Dat helemaal nergens op slaat. En dat begrijpen ze niet. Dat willen ze niet weten, willen wij niet weten. Zo'n manier van redeneren. Dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste de bron is, de die richting aangeeft. Ja, maar het is zo algemeen, het is zo algemeen. Maar zeg me nou eerlijk, mag ik dit nou doen of mag ik dat nou niet doen? Soms denk je wel eens, hoe kan ik met een minimum aan godsdienst, toch nog goed terechtkomen? Zodat je kunt zeggen, ja, ik ben wel christelijk. Oh, dus u gaat ook naar de kerk. Ja hoor, ik ga iedere zondag een keer naar de kerk. Oh ja. Nee, dat slaat niet over hoor. Zo. Ja, altijd dat verdorde verstand, dat maar redeneert en dat niet leeft. En hij had het goed gezegd. Met je hele ziel, met al je krachten, met al je vermogens. Van wie hou je nou meer, jongens? Van je vader en je moeder of van de Heer? Man, van je vrouw of van God? Vrouw, van je man of van de Heer? Van je werk of van de kerk? Van je naaste, die Gods schepsel is? Ja, het is allemaal... Je hebt het goed gezegd, man. Je hebt het goed gezegd. Maar ja. Hij laat zich zo niet met een kluitje in het riet sturen. Hij wil graag winnen. Hij wil winnen. Die wetgeleerde winnen van de Heer Jezus. Hij wil zijn eigen op de benen houden. En nou wees is daar het theologisch probleem. Wie is nou precies mijn naaste? Is dat mannetje daar in India en dat kindje met die magere armpies daar in de Sahel? En hoe zit dat nou precies, hè? Zeg me dat nou eens. En nou gaat Jezus het. Let op. Jezus antwoordende en zei: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Hij ging af. Jericho is zo, ja, ik dacht 700 meter lager dan Jeruzalem. Kilometer of 30 verderop, Jericho, de palmstad. Hij daalde af. Nou, dat is nou letterlijk en figuurlijk waar. Een afdalende weg. Je kan beter zingen, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's God gewijde top met Israëls achtbare vader. Het gaat wel makkelijk hoor, zo naar beneden, de helling af. Maar het gaat wel naar beneden. En dat merk je hier in deze gelijkenis heel duidelijk. Een zeker mens, een naam heeft hij niet. Tenminste, staat er niet bij. Hij ging naar Jericho. En, dan moet je denken, die weg was een weg die ging door stukken woestijn, kloven. Je had soms een weg en aan weerskanten keek hij zo omhoog. Spleten, grotten. En dan opeens komen een paar kerels tevoorschijn stormen. Dat gebeurt nog elke dag. Moordenaars, staat er, rovers zijn het. En die kerels die grijpen een beet. Je geld of je leven. Nou, hij geeft het natuurlijk niet zomaar. Sommige mensen geven het gelijk, die denken dat is beter. En sommige mensen die doen het niet, die slaan erop. Dat is wel gevaarlijk hoor. Dat komt die man ook aan de weet dat het gevaarlijk is. Want kijk, als die misschien gelijk zijn portemonnee had gegeven, enzovoorts, hadden ze misschien een blinddoek voor gedaan en gezegd, denk erom, over 5 minuten mag ik pas afdoen en hadden ze gauw er vandoor gegaan. Maar doordat hij zijn eigen blijkbaar heeft verzet, grijpt zijn wetende kleren aan flarden, ze scheuren zijn jas eraf, zijn mantel uit enzovoort. En als hij dan nog meer wil doen, dan slaan ze erop en ze geven hem een watje kou. Ach, de arme man. Hij moet het toch verliezen, want die moordenaars die zijn veel sterker. Hij is maar alleen. Nou, ze hebben zo zijn portemonnee, zijn geldbuidel hebben ze. En misschien dat ze nog wat spulletjes, zijn ring zullen ze wel afgedaan hebben, die kunnen ze ook wel gebruiken. En ze geven hem nog een paar flinke trappen en schoppen na. Hij valt daar als dood, ligt hij daar op de grond. Nou heeft hij geen praatjes meer. Niks meer. Verschrikkelijk. Alles zit onder het bloed. Hij zal nog niet lang meer leven, die man. Hij is al half dood. En die moordenaars, die gaan gewoon lachend weg. Ja, geslagen. Kleren uitgestrokken, gescheurd. Ze gingen weg. Ze gingen gewoon weg. Ja, maar die man, die moet bloedtransfusie hebben. Nou, dat had je toen nog niet. Maar bijvoorbeeld, die man moet jodium hebben. Die moet schoongemaakt worden. Interesseert ze niet. Daarvoor zijn het ook moordenaars. Interesseert ze niet. Hij moet maar doodgaan, kapot gaan, enzovoorts. Zij hebben de spullen, zij hebben het geld. Laat die vent maar liggen. En die man ligt daar, helemaal in elkaar geslagen, zijn ogen dicht, zijn adem gaat nog een beetje, maar het zal niet lang duren, dan is hij dood. Maar gelukkig, daar komt iemand aan. Komt iemand aan. Een priester, diezelfde weg. Hoe komt dat? Ja, de meeste priesters woonde in Jericho, dat heette, dat werd wel genoemd, een priesterstad. En als ze dan de werk klaar hadden in Jeruzalem, met offeren en bidden, en het volk vertellen uit de Bijbel, dan gingen ze weer naar huis. Simon, die is in de kerk geweest en die heeft gepreekt. En die heeft de mensen verteld wat ze moeten doen om het eeuwige leven te verwerven. En hij heeft gewaarschuwd en gezegd, denk erom. Je mag niet zo lelijk tegenover elkaar zijn ook. Want dan krijg je niet het eeuwige leven. Dan gaat hij weer naar huis. Hij is blij. Hij denkt, ik heb goed gepreekt. Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat de mensen naar me geluisterd hebben. Hij komt daarbij de val voorbij. En opeens ziet hij daar. Hij was vies en akelig. Alles onder het bloed. Hij leeft nog wel. Nou, dat zal niet zo lang meer duren. Zou er een moordenaar zitten? Vlogers. Poosje terug is er hier ook wel iemand overvallen. Doorlopen. Doorlopen. Gauw doorlopen. Nergens meer bemoeien. Als je ergens in mengt, in een twist. Zegt de wijze Salomo, die zich in een twist mengt die hem niet aangaat, die is net als iemand die een hond bij zijn oren grijpt. Doorlopen. Ja. Ja, het was kostelijk in Jeruzalem. Het was fijn, ik was blij. Hoor je nog wat? Nee, ik hoor niks. Ik hoor niks. Hij zal wel al dood zijn. Hij gaat voor overbij. Misschien heeft hij wel een boek bij hem. Een boek, zit hij te lezen. In de Bijbel. Daar gaat gewoon voorbij. Daar komt, na even, hij leeft nog hoor, die Samaritaan is niet, ook niet zomaar dood. Maar, dan komt er een leviet. Dat is ook een soort priester, maar ze kunnen niet allemaal priester wezen. En daarom die levieten die hielpen. Die hielpen de mensen die bij de tempel kwamen. Die zongen in het koor. Die bliezen op de bazuinen. En rinkelden met de schalmeien. Komt ja. Gaat ook naar Jericho zeker. Ja. Ja. Hij ziet. Hij komt op hetzelfde punt waar de priester. Die voor hem uitging. Hij komt bij die plaats. Hij kijkt even. Hij loopt in een grote boog. Net als de priester. Eromheen. Jong. Zie je die wet geleden denken? Hij denkt. Die man, ja. Die daar ligt, die al half dood is, dat is mijn naaste. Die moest geholpen worden. Oh, wat een blamage. Een priester. Een leviet. Waarom deze man niks? Nou ja, kijk. Bang. Kan het geweest zijn. Kan ook geweest zijn, ja. Laat me er niet mee bemoeien. Want dan ben ik pas zo laat thuis. Wat moet ik met die man beginnen? Ik kan hem toch niet op mijn rug nemen? Ik kan toch niet? Nou ja, en er zal toch wel niks meer aan te doen zijn. Er zal toch niks meer aan te doen zijn. Lopen. Maar, na een poosje, de adem van die man die gaat steeds minder stokkender. Hij is bijna dood. Daar komt de Samaritaan. De Samaritaan, zeg maar. Maar in Jeruzalem wordt gebeden. Weet je wat ze in Jeruzalem bidden? De rabbijnen. Daar bidden ze, in de synagoge ook hoor. Heren, rechtvaardige heren, wilt u alstublieft die Samaritanen niet het eeuwige leven geven? Dat bidden ze. Hou ze ver weg van het eeuwige leven en van de Messias, want het zijn ketters, het zijn verraders. En weet je wat ze ook in de synagoge nog wel eens zeggen? Vervloekt zijn de Samaritanen. En dan zeggen ze allemaal, amen, amen, vervloekt zijn de Samaritanen. Waarom hebben ze zo'n hekel aan die mensen? Nou, die mensen, dat zijn geen bloedzuivere Joden meer. Want dat zijn Joden van 10 stammenrijk en die zijn met Aziaten getrouwd. En die zijn daar blijven wonen en die hebben daar... Ja, de bivak opgeslagen sinds lange tijd, uit de tijd de kronieken is dat al. En die hebben een eigen tempel gemaakt en die zeggen Sion, dat is niks. Sion, dat is niks. Dat is allemaal niks meer. Gerizim, dat is de berg waar we moeten aanbidden. En wij hebben de Jacobsbron en wij hebben het echte geloof. Maar ondertussen waren ze half heidens. Net zoiets als de blanke en de zwarte in Afrika. En dan heb je nog de kleurlingen. Hij zou zeggen dat zijn kleurlingen. Ze zijn niet helemaal zuiver. Ze hebben een eigen idee. En die Joden hadden toch een haat tegen die mensen? Ik zei het al. Er werd gewoon openlijk gezegd. God vervloeken de Samaritanen. Die ketters. En dat ze maar nooit het eeuwige van leven krijgen. Laat ze allemaal maar in de hel terechtkomen. Daar kwam een zekere Samaritaan. Nou waren die Samaritanen ook niet zulke liefertjes hoor, dat weet je, want ze wilden de Heer Jezus niet ontvangen. Weet je wat ze ook wel eens deden? Dan gingen ze beenderen. Nou, een Jood die was vies van beenderen, dan was hij onrein. Bijvoorbeeld beenderen van een mens. Dat vlees eraf is, uit het graf halen, en die deden ze dan in een tasje. En toen kwamen ze in Jeruzalem, die Samaritanen, en toen dachten ze, nou zullen we die Joden eens een poets bakken. Nou zullen we eens wat beleven. En toen maakten ze het tasje open, en toen hoorden ze die uitgedroogde mensenbeenderen, die hoorden ze zo op het tempelplein. En die Joden, die keken even raar. En toen zetten ze het op een brullen, en ze honden allemaal weg. Onrein, onrein! Die Samaritanen, die waren ook niet zo aardig. Helemaal niet. Ze haten elkaar gewoon. En dan komt de Samaritaan voorbij. Achter die leviet. En hij komt bij hem. En hij ziet hem. En als hij ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Wat is dat innerlijke ontferming? Dat wordt vaak gezegd van de Heere God, hè? Dat zijn ingewand pijn doet, bewogen wordt van liefde, van ontferming, van medeleven, medelijden. De Samaritaan die ziet dat. En opeens is het, oh stakker, moet je daar nou, lig je daar nou te sterven aan de kant van de weg. En niet alleen dat het maar iets gevoeligs is van, een traantje wegpinken en het is toch zielig en zo. Nee. Die innerlijke ontferming die in hem is, die komt naar buiten. En hij gaat naar hem toe. En hij pakt een paar schone doekjes, misschien wel zakdoeken die hij bij hem, en hij maakt voorzichtig het zand en het vuil eruit, uit die wonden, uit die gaten en sneden die overal heeft. En dan pakt hij zijn flesje met olie en wijn. En daar dekt hij alles mee. Toen werd dat wel gebruikt, net als wij nou jodium hebben of zoiets. Hè? Zo werd olie en wijn daarvoor gebruikt. Stil maar, zegt hij, stil maar. Ik help je wel. En dan? Dan. Hij kon niet ome Larry bellen voor de ziekenauto, dat kan niet, maar hij had een ezel bij hem, waar hij zelf mee op reis was. Hij was op reis. Hij zegt, man, vriend, ik zal proberen je op te krijgen. Kom. Geef eens een beetje mee. Maar die man, die gaf niet zo van mee. Die was half dood. Toen geef een beetje mee. En eindelijk, hij heeft hem op zijn nek. En hij zet hem op de ezel. En hij houdt hem vast. En dan gaan ze. Heel eind nog. En dan komen ze bij een herberg. Een herberg, een goede herberg. Waar je ook kon blijven slapen. En in die herberg, daar heeft hij water. En daar heeft hij nog meer spullen en verband. En hij maakt hem verder helemaal in orde, alles schoon. En hij giet wat drinken in zijn mond. Gaat het weer een beetje? Ja, een klein beetje. Een klein beetje. En dan de andere dag gaat hij weg. Maar als hij weg gaat, zegt hij, meneer, wilt u goed voor hem zorgen? Deze de herberg hier. Wilt u goed voor hem zorgen? Hij zal nog wel een paar dagen niet kunnen lopen, maar laat hem niet liggen. Ik wil dat u goed voor hem zorgt. Hier hebt u vast dat geld. En dan, als het te weinig is, dan als ik terugkom, dan zal ik het wel bijbetalen. Tjoh, wat mooi. Ja, dat mooi. Maar nou de rest. Eens kijkt Jezus die man weer aan. Hij zegt niet, wie is nou de naaste van die Samaritanen? Begrijp je het? Dan zou hij gezegd hebben, ja, die man die daar half dood op de grond lag, dat is mijn naaste. Dat was in dat geval zijn naaste. Valt wel niet mee om dat te herkennen. Bij mij in de straat. Nee, Jezus doet het anders. Hij zegt, wie van die drie mannen, die priester, die leviet, die Samaritaan, wie is nou de naaste geweest van die halfdode, uitgestrookte man? Wie is de naaste geweest? Jongen, Ja, ik kan natuurlijk wel makkelijk zeggen, ja, die arme man was mijn naaste. Nou, wat is een naaste? Wat is een naaste? Kijk, die mensen die in de tempel geweest zijn, gepreekt hebben, geholpen hebben, dat zijn geen naasten. Tenminste, zolang ze niet, zeggen, ik ben door uw wet geschenden, kroon van lende. Dat zijn geen naasten. Zolang ze blijven optrekken met allerlei smoesjes en allerlei verhaaltjes, om zichzelf te rechtvaardigen, dan zijn ze geen naasten. Dat kan niet. Want die mensen begrijpen je niet. Die begrijpen je niet als je zegt, ik weet geen raad. Ik kan niet meer zalig worden. Ik ben onbekeerd. Ik heb geen geloof. Dat begrijpen ze helemaal niet. Dus bent u overspannen? Bent u niet goed? Nee, het is goed om in de kerk te zijn. Het is wel goed om in de wet te lezen. Maar het is niet zo goed als je je eigen door de wet wil handhaven. Als je je eigen door de wet veilig wilt stellen. Als je denkt dat je het eeuwige leven kan verwerven door de wet. En als je de Heer Jezus voor de gek wil houden, dan gaat de Heer Jezus de zaken benaderen. Wie is nou de naaste? Nee, niet zeggen die man daar. Wie van die drie? Wie van die drie? Die gevloekte. Die ellendige Samaritaan. Ja, hij wil het geen eens zeggen. Hij zegt, die barmhartigheid heeft gedaan. Hij wil het woord Samaritaan niet gebruiken. Nee, waarom moet je mond afvegen? Spoel je mond op Samaritaan. Samaritaan. Ja, wie heeft het gedaan? Die barmhartigheid heeft gedaan. Is dat dan de naaste? Ja, dat is de naaste. Kijk. Jij bent niet half dood weggeleerd. Jij bent niet uitgestroopt. Jij kan wel zeggen, wie is mijn naaste? Maar ben jij de naaste? Ben jij de naaste? Daar gaat het om. De Heere draait de zaken op een wonderlijke manier om. Laten we nog één stap verder gaan. Kijk, wetgeleerde, je wilde niet aan, hè? Je wilde niet aan dat je ook een verloren mens bent. Je wilde niet aan dat uit de wet is de kennis der zonde. En een ieder die het doet, die leeft. Maar doe je het nou? Echt van ganse harte liefde tot God en tot de naaste, boven alles, met heel je weefselen van je bestaan, met je denken, met je doen, met alles, doe je het nou. Als je denkt dat je op de goede weg bent, dan laat je die vent toch stikken, die toch al bijna dood is. Maar als je zelf naar huis gaat, en jouw weg gaat ook naar beneden, en je zegt, oh, God, wat heb ik weer mooi gepreekt. Wat was het weer een toestand. Oh, God, wees me toch genadig. Help me toch. Oh. Daar zou je zeggen. Hé. Hey, daar ligt mijn broer. Oh, hij is bijna dood. Misschien wel. Wetgeleerde. Je moet niet denken dat de Heer Jezus jou nou eens even in de hel wil trappen. Zover is het nog niet. Maar heb jij een naaste nodig? Heb jij een naaste nodig? Gemeentelijk, broeder, zuster, heb je een naaste nodig? Ja? Die is voor je, die je uit de dood ophaalt. Nou, niet vragen, ja, ik moet wat meer hier aan doen en ik moet wat meer daar aan doen. Dat kan ook een uitvlucht zijn. Ik zal van de week nog eens dit, ik zal van de week nog eens dat. ik je zo hoor praten, dan heb je harthulp nodig. Net geleden, dan heb je harthulp nodig. Een naaste. Wie is nou je naaste? Wie is nou je naaste? Wie heeft nou barmhartigheid gedaan? Verstaat u? Voor de wet geleerd, hij kijkt hem recht in zijn gezicht. Mensen hebben vroeger verlangd om dit mee te mogen maken. Deze wonderbare dingen, daar is onze naaste. Wet geleerd. Je denkt dat je weg aardig goed loopt, maar je weg gaat naar beneden. Je bent op doodspoor, je gaat eraan. Je bent eigenlijk in een verschrikkelijke omstandigheid. Er hoeft niet veel te gebeuren of je gaat met heel je inbeeldingen voor eeuwig verloren. Of je blijft voor eeuwig verloren. Heb je nog geen naaste nodig? Hij heeft barmhartigheid gedaan, die lieve zalig maken. Die in onze benauwdheid mede benauwd is geweest. Die ons op zijn nek heeft genomen. Verloren schaap, het lam. Ach ja, het lijkt er niet op, dat lam. Maar hij heeft het gedragen. Moordenaar zelfs. Want wetgeleerde, jij bent eigenlijk ook een moordenaar. Hoe lees je nou de wet? Hoe? O geliefde gemeente. Alleen in die borg en middelaar ligt de uitkomst. Alleen uit die fontein vloeit voort dat de ene Samaritaan een arme Jood nog opdraagt, bij wijze van spreken. Ja, maar dan niet meer om wat te verdienen. Maar nou omdat wij opgeraakt zijn. Omdat wij opgeraakt zijn. Omdat Jezus Christus in de verdoemenis geweest is. En echt in de dood is ingegaan en zo onze naaste geworden is, daarom alleen stroomt de fontein. Daarom alleen kan de Heer ons harde hart vermurken. Daarom alleen kunnen we schuldenaar voor die trouwe Heer worden en voor hem erkennen. O God, wat ben ik een dwaas. Ik zit maar over de naaste. Maar wie is mijn naaste? U alleen, trouwe zaligmaker. U hebt het betoond. Dan krijg je ook wel andere naasten. Dan wordt ook vervuld het woord van de middelaar. Maar zo alleen. En elkander liefheid. Zo wordt het vervuld. Zo wordt het waar. Niet hoe lees je aan de wet. Hoe? Maar hij heeft onze smarten en krankheden op zich geladen.